Lucinda. Wat superleuk dat je meedoet aan een podcast. Welkom.
Dank je. En natuurlijk doe ik mee. Dus
ja, heel fijn.
Delen is het mooiste wat er is.
Absoluut. Wie is Lucinda Douglas? Spreek het zo goed uit?
Of ja, het is natuurlijk wel. Ik ben geboren als Lucinda Douglas, in het Engelstalige woorden. Mm-hmm. In Nederland heet ik Lucinda Douglas.
Douglas, van de Douglas.
Dus gewoon okay. Zo. Ja.
En wat doe je?
Nou, ik ben vooral. Ja, ik doe mezelf. En dan klinkt het een beetje raar als ik dat zeg, maar ik doe alleen de dingen die ik leuk vind, die bij mij passen, in de fases waar ik mee bezig ben. En heel vaak heeft het te maken met vrouwen empowerment en eten leren.
Jezelf zichtbaar maken.
Zichtbaar vind ik een beetje een modewoord geworden. Hè? Jezelf eten leren is meer op alle vlakken. En op het moment dat ik met jou praat, ben ik mezelf aan het verkopen aan jou. Op het moment dat je met mij praat, ben je jezelf aan het verkopen naar mij toe. Want je laat wel de beste versie van jezelf zien. En dat voor mij is eten leren in de breedte. Mm-hmm. Dus niet alleen zichtbaar van kijk eens hoe leuk ik ben en hoe geweldig ik ben en hoe goed ik het doe. Maar ook meer dan dat, want ik wil het ook zelf heel gaaf vinden.
Ja, dus echt, echt het merk ik.
Ja,
jouw bekende term.
Maar het is waar, want ja, het is ellende van een brand zijn. Want het is niet altijd leuk, maar het is wel merkelijk, ja.
Want kun je een brand wel van je afzetten?
Nee.
Kun je het nooit uitzetten?
Nou, nee. En je weet eigenlijk niet op het moment dat je eraan begint, maar je weet als je erin zit. En dan, kijk, dan is het leuk, want je plukt natuurlijk wel de vruchten daarvan. Maar je moet natuurlijk wel je imago, je hele, alles wat je doet, bent, praat, zegt, weet je, alles is onderdeel daarvan. Maar uitzetten doe je nooit, want het is wie je bent.
Ja, dus dat moet ook wel heel goed voelen. Hè? Je moet dan echt jezelf zijn.
Ja.
Want als je dat niet bent, dan voelt het niet lekker meer, denk ik. Ja.
Maar kijk, het is ook zo, het maakt niet uit op welk punt je begint. Je kan altijd natuurlijk wel groeien naar meer. Dus het is niet dat je, want ik merk natuurlijk wel heel veel mensen zeggen, Lucinda, iemand heeft een podcast en dan zijn er al 1 miljoen views. Ik ga niet meer beginnen aan die van mij. Dan denk ik, kom op man. Je begint ergens en daar is geen eind.
Ja, zo ben je ook ooit met iets nieuws begonnen.
Ja.
Ja, dus die persoonlijke ontwikkeling, dat is wel iets wat, wat de olie in het merk is. Of,
ja. En dat moet je wel leuk vinden. Weet je, niet, want sommige mensen die doen social media alleen door de week. En in een weekend zeggen ze niks. Ze zijn vrij.
Ja. Kantoor is gesloten.
Ja,
terwijl iedereen natuurlijk ook in het weekend erop zit. Dat is wel zo. Ja, dat blijft een ding, hè. Ja. Die social media, ik hoor verschillende vragen. De ene vindt het leuk en heel veel mensen hebben er ook echt een bloedhekel aan. Is het ook echt per se nodig om jezelf te laten, of in die etalage te zetten?
Jawel. Het is wel een etalagepop met een mooie pak aan. En dan zet je 16 in de etalage. En dan zegt mijn dochter van 14, ik wil de hele pakje hebben! Nou ja, weet je, en dan snap ik dat. Want als je niet laat zien wat je hebt in huis, is het erg ingewikkeld voor mensen om dat aan te schaffen.
Mm-hmm. En zijn er handige manieren, stel dat je als je luistert en je denkt van ja, het is allemaal wel die social media, maar zijn er manieren om het toch aanwezig te zijn op een handige manier? Of,
Je vraagt bijna naar een soort de gouden ring hier. Of de, hoe heet dat? De beker. Wat ik wel belangrijk vind is consequent zijn. Mm-hmm. Want ik weet niet, je moet het wel weten. Heel veel mensen zeggen dan tegen mij, ja, dus in, weet je, dan begin ik daaraan. En na 3 keer, dan houdt het op. En dat mensen, ik werk natuurlijk wel vooral met vrouwen, dat ze denken dat het een overkill is of dat ze zeggen, weet je, wie zit nou eigenlijk op mijn verhaal te wachten of wat heb ik te melden? Ja, boeien. Je bent bezig met in jouw bewoording merk ik. Mm-hmm. En merk ik is nou precies dat. Het gaat haar eigen gang. Merk ik is natuurlijk niet afhankelijk van wat de ander vindt, weet je. En je mag lekker bold zijn. Ik weet nog, ik zat op een gegeven moment op Twitter. En nu ben ik net weer mijn account geactiveerd. Ik weet nooit of dat echt een goed idee is. Maar goed, ik zat op Twitter. En wat ik merkte was, op een dag, ik werd dus ergens in de wereld, was een wedstrijd of de Olympische Spelen, wat ik wil. En ik zei, weet je, die mensen, dit is wel echt een sessiesmentaliteit. Ik zei iets, maar op die dag kreeg ik daar 1000 volgers bij. Wow. En iedere vrijdag had ik precies hetzelfde. Ik zei, wat ben ik toch blij dat ik je volgers kwijt ben geraakt, want die passen toch niet bij mij. Hup, raak je 50 kwijt. Maar weet je, op die manier zorg je er wel voor dat je jezelf niet... dat je niet gaat doen wat je volgers leuk vinden, mm-hmm. maar je doet wat jij, wat bij jou past.
Ja, dat je echt authentiek blijft.
Ja. Ja.
En consequent.
En precies, weet je, en niet ergens aan beginnen en denken, ja, maar niemand reageert, ik zie geen likes.
Ja.
Gewoon je ding doen, weet je wel.
Heel veel ondernemers zijn toch, ja, net kinderen van... met de likes bezig en of iemand hoeveel views en of iemand een comment heeft. Ja. En dus het is ook gewoon een lange adem, gewoon doorgaan, volhouden. Ja.
Het is geen sprintje, weet je. Ik ben altijd, kijk, toen ik 20 kilo lichter was, deed ik altijd aan atletiek. En ik was absoluut een sprinter. En als er iets is wat ik niet kon, was de marathon. Maar ik merk in ondernemerschap, is de marathon. En weet je, het is oké om fouten te maken. Ik heb altijd een aantal plannen aan het begin van het jaar, waarvan ik heel vurig aan begin. En dan denk ik ook van, nou, die moeten we dumpen, weet je wel. Mm-hmm. We gaan even door met dat wat wel werkt. En op een gegeven moment ervaar je ook wat bij jou past.
Ja, je zegt ook van hoe je omgaat met mislukkingen, tegenslag bepaalt je succes.
Ja.
Hoe heb jij dat bijvoorbeeld aangepakt?
Dat is de ondertitel van mijn autobiografie, Yes You Can Woman. Mm-hmm. Hoe je omgaat met tegenslag bepaalt je succes. Weet je, ik had de overtuiging dat wat ik te brengen had, de moeite waard was. En het is eigenlijk niet zozeer dat ik het deed voor de ander, maar ik deed het meer voor mezelf. Ik doe nog steeds de dingen die ik leuk vind. Mm-hmm. En omdat ik het leuk vind op mijn manier, sluiten mensen vanzelf al aan.
Ja, dan trek je de mensen aan die dat hetzelfde hebben.
Ja, weet je. En ik deel ook alle facetten van mezelf. Dus niet alleen de hoera-verhalen. Mm-hmm. Ik heb een zoon, hij is nu 23. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dan in de gevangenis zat, weet je wel. En ook die verhalen dat ik achter de zo'n busje, zo'n taakstrafbusje aan moest rijden om 6 uur 's morgens. Nou, hele verhalen, dat deelde ik allemaal gewoon ook op mijn Facebook. En dus het boeide mij echt niet wat mensen van mij gingen denken.
Nee.
This was my life, weet je wel.
Ja.
Maar het had altijd een empowerment aspect erin. Ik wist wel dat het goed zou komen met mijn jong. Alleen de vraag was wanneer en hoe.
Ja. Ja.
Ja, maar als je, weet je, als je alleen maar dat zogenaamd leuke gedeelte laat zien.
Dat klopt ook niet, want je hebt ups en downs.
Ja. Ja. Ja.
En dat is natuurlijk wel iets wat je in de social media... veel ziet en waar mensen ook last van hebben. Alleen maar sunshine, alleen maar...
Alleen maar Ibiza, weet je.
Ja, alleen maar Ibiza, ja, precies.
En de Azoren, en ik denk, hoe kom ik daar?
Nee. Dus jij, die sterke personality en gewoon ergens in blijven geloven, heeft jou daar bij geholpen en nog steeds, denk ik.
Ja. Nou, ik denk niet in geloven, ik denk gewoon koers houden.
Ja, maar ook wel in geloven dat goed gaat komen, dat je er komt, ja.
Kijk, misschien een voorbeeld. Vorig jaar begon ik met het concept LEF5. En ik zei nog thuis, weet je, want mijn team thuis is natuurlijk wel mijn team one. Als je basis goed is thuis, dan kan je heel veel. En ik weet nog dat ik zei tegen Richard, als er maar 25 vrouwen zich aanmelden, dan ben ik al blij. Dan doe ik een boek met 25 verhalen, weet je. En op een gegeven moment was ik over de 50. Ik zei, we gaan nu een boek doen met 50. Dus, maar dat is spannend, vooral in het marketinggedeelte.
Mm-hmm.
Want je kan het, je weet natuurlijk niet, kijk, er is ontzettend veel onzekerheid, maar daarna pluk je wel de vruchten daarvan. Dus soms moet je gewoon enorme risico's nemen.
Ja, dan kom je ergens als je een heel kleine stap, of ja, geen risico, dan komt er ook niets groot.
Nee.
En kun je er iets meer over vertellen, over het LEF5 concept? Wat is dat?
Nou, toen corona uitbrak. Ik ben altijd bezig, ik spreek natuurlijk heel veel op het thema van empowerment van vrouwen en vrouwen gaan bluffen, weet je, al in dat context. En op een gegeven moment zag ik toen corona uitbrak, we waren nog zo druk bezig om de vrouw naar haar te kijken. Kijk, de beursgenoteerde bedrijven hadden 30% en meteen stop natuurlijk. Maar de vrouw viel helemaal van de agenda. Tenminste, dat was mijn beleving. Ineens, er was geen enkele aanvraag meer bij mij binnengekomen. Komt te spreken. Het is gewoon alsof het... Weet je, rem erop. En toen dacht ik, oh nee, dit is al een concept. Ik weet niet, ik heb gewoon een aantal concepten, gewoon kant-en-klaar liggen. Eigenlijk wel een aantal bedrijven heb ik kant-en-klaar liggen op de plank. Mm-hmm. En ik kijk naar een moment dat ik ze kan pakken.
Oh, slim.
Want nu heb ik, ja goed, ik heb nog een paar bedrijven natuurlijk. Maar dit concept vond ik zo gaaf. Ik dacht, we hebben nu juist rolmodellen nodig. We hebben nu juist vrouwen nodig. Want de vrouw zit straks achter haar computer. Die is totaal onzichtbaar. Zelfs in organisaties wordt ze niet meer gezien. Er is gewoon geen mogelijkheid voorheen. Kon ze nog zeggen, hey, ik ben er. Kijk eens hoe leuk ik gekleed ben. Maar nu was ze nergens meer te vinden.
Het is achter een beeldscherm.
Yes, ja. Verdwijn achter de beeldscherm. Met allerlei gevolgen van dien. En toen dacht ik, wat gaaf als zij mee zou schrijven in het boek Lef 5. 500 woorden, 50 verhalen. En dat andere vrouwen openmoedig zou kunnen worden. En weten dat dat gewone vrouw is voor mij de rolmodel. Niet de kijk mij eens top 10 vrouwen. Mm-hmm. En dit boek is precies dat. Het is diep inspirerend. Hij heeft hele gave recensies gekregen. En ik dacht, wauw, dit is zo gaaf. Er zijn veel meer lefwijven. En ik heb het uitgeroepen tot een eretitel, lefwijf.
Ja, want wat is dan een lefwijf?
Een lefwijf is iedere vrouw die 's morgens opstaat. En waarom vind ik dat? Omdat iedere man die 's morgens zijn schoenen aandoet en naar zijn werk gaat, is gekwalificeerd. Is oké. De andere jongens helpen hem wel verder. Maar iedere vrouw die opstaat, iedere ochtend, zij moet haar weg banen en vooral zichzelf opnieuw bewijzen. En ik wil dat niet. Ik wil dat zij een lef moment in haar leven kan gebruiken om zichzelf te inspireren, maar ook de ander.
En is dan lef iets anders aanpakken dan anders of gewoon iets doen? Of,
nou, de verhaal heeft een opbouw en dat is, ellende gebeurt ons allemaal. Maar wat is dat transformatie wat jij doet om ervoor te zorgen dat je ervan leert, dat je beter wordt daarvan, dat je de ander kan inspireren, dat je denkt van volgende keer, wow, weet je, ik weet het nu. En om dat voor een vrouw in 500 woorden te schrijven is een wonder. Want geef haar 2000 woorden en ze kan het nog steeds, maar vrouwen zijn worden heel warrig op het moment dat zij steeds meer gaan schrijven. Dus dit is een compact idee, waanzinnig verhaal. En ik heb zelfs mijn buurman van 80 vraagt aan mij, wanneer komt Lef 5 2?
Oh, geweldig. Ja, dat is wel heel inspirerend. Ik moet het nog gaan lezen. Ja, ja. En dan zijn dat ook allemaal, die 5 vrouwen zijn ook allemaal onderneemsters? Of,
nee. Nee. Toevallig wel. Het zijn allemaal ondernemsters, maar het is niet noodzakelijk. Want ik vind dat een vrouw die thuis blijft met 5 kinderen, ik vind haar een wauw vrouw.
Ik ga liever werken
hoor. Ja, klopt. Ja, ja. Zie dat! Ja, ja. Dat is een pittige baan, weet je. En dat maakt het zo onwijs leuk. Ik hou niet van lange verhalen, maar op het moment dat je één verhaal per dag hebt, en je wordt daardoor geïnspireerd van waar blijven de rolmodellen als de wereld zich afsluit. Mm-hmm. En ik ben niet van de Oprah Winfrey rolmodellen, want ze is wel out of our league, weet je wel. Maar in our league hebben wij zoveel. Mm-hmm. En daar moeten we het van hebben.
En wie zijn jouw rolmodellen?
Nee, die heb ik niet.
Die heb je niet?
Nee. Ik weet dat heel veel mensen dan zeggen van, nou, het moet er wel zijn. Nee. Nee, maar het komt ook, ik studeer... ik studeer nu 4 jaar door de Bijbel en daarna wil ik theologie gaan studeren.
Oh, interessant.
Dus ik zit gewoon 16 jaar op school, weet je, mijn eerste jaar heb ik gehad.
16 jaar duurt dat?
Ja, dat is mijn opleiding. Ja, 14 jaar eigenlijk. Maar voor mij haal ik echt mijn inspiratie uit mijn geloof.
En welk geloof?
Ik ben christen. Christen. Ja, en het is een geloof van... het is toch wel mensen liefhebben als jezelf, weet je. Dat is het. En mm-hmm. kijken naar mensen van, wat is jouw potentie? Hoe kan ik jou helpen?
Het mooie uit de mensen halen. Ja.
Dat neemt zomaar een winding,
ja.
Hè?
Ja, nee, want ik vroeg me af, hè, want ik heb natuurlijk al filmpjes en presentaties van jou gezien. Je hebt heel veel energie, hè, met mensen die heel veel energie... Hoe aard je, hoe kom je tot rust? Hou je dat ook uit je geloof?
Ja, absoluut. Ik doe dingen die ik echt leuk vind. Dus binnen mijn gemeente, ik heb best wel een grote evangelische gemeente. En daar run ik de kookteam en de cateringteam. Dat is fantastisch!
De kookteam en het catering. Ja, dat past wel bij elkaar. Hè?
Ja, maar het past vooral in dat dienende. Weet je wel, ik hou daarvan. Maar daar haal ik ook, ik heb hele... Dat je hele ochtenden van, ik roep altijd, oh heer, ik zal vaak moeten bidden, praten met u. Maar daar zou ik mijn energie vandaan halen. En ik ben gezegend met een hoop enthousiasme.
Mm-hmm.
En als ik nog enthousiast ben, dan komt er nog meer enthousiasme. Jij kent het wel.
Precies. En ben je altijd christen geweest of is dat pas later?
Ik riep altijd dat ik christen was. Maar volgens mij was dat een grote desillusie. Het was vooral aan de buitenkant, kijk mij eens, dat ben ik. Ja, dat klopt. Maar het is pas, ik denk, bij mij echt gaan leven ongeveer 8 jaar geleden. Mm-hmm. Dat ik echt een beslissing genomen heb. Dit is mijn leven, weet je. Dit is wat ik wil. Dus,
dat was echt een ingeving of was er een bepaalde situatie?
Nee, het was een beslissing wat ik nam. Want ik ben niet zo van ingevingen. Dit is een besluit wat ik nam. En ik heb altijd al, ik vind het heerlijk om met God te praten, weet je. En voor mij is dat geen hocus pocus, voor mij is dat gewoon de reality. Want kijk eens hoe mooi jij bent. Jij bent echt niet zomaar uit een paar kikkerdrillen gekomen, zeg maar. Weet je? Jij bent echt gemaakt door een meesterwerk. Je bent een meesterwerk, dus je hebt een architect. En dat ontroert mij zo. Mm-hmm. Kijk eens, jij bent auteur van dit boek. Daar is wel iemand die het geschreven heeft, dat ben jij.
Ja, nou, dankjewel. Ja, ik vind het wel heel mooi. Ik had het helemaal niet verwacht. Dat er deze kan. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, nee, dat is dan het leuke van een interview. Dat er dingen uitkomen die van tevoren niet...
Ik zal het groot op mijn website zetten.
Ja. En speelt muziek daar nog ook een rol in? Om jouw kracht en rust te geven?
Nee joh. Ik vind Kirk Franklin vind ik heel gaaf. Omdat het gewoon waanzinnig is. Maar... Nee. Nou, ik was gisteravond toevallig op een bruiloft en de muziek draaide en ik dacht, oh nee, ik hoop dat iemand gaat vragen om me te gaan dansen. Ik heb zo geen zin in. Ik dacht,
Maar je bent meer van de koken en de catering.
Ik hou van onthalen. Ik heb een zomertafel thuis, weet je. Mm-hmm. Zo'n tafel met 8 stoelen in de tuin en die wordt meestelijk onderhouden. En ieder weekend nodig ik gasten uit, mensen die ik vooral niet goed ken, mensen die ik wil leren kennen.
Oh, wat leuk.
Mensen die niet interessant zijn voor andere mensen, die vind ik interessant voor mij.
Schrijf aan,
kom. Ja. Jij hoort erbij.
Ja.
En dan kook ik heel graag.
Oh, geweldig. Nou, dat volgens mij krijg je heel veel voldoeningen uit, hè?
Ja.
Ja, leuk.
Ja, mooi.
Dat doet. Ja.
Maar er is altijd een limiet, is van 5 tot 8, want na 3 uur ben ik je ook goed zat, zeg maar. Want kijk, als het interessant is, dan nodig ik je weer uit.
Ja.
Maar anders wordt het mij te laat.
Ja, dat heb ik ook bijvoorbeeld met, ik doe bijvoorbeeld liever lunches, dat is kort en krachtig, dan 4 uur aan een tafel, dat iedereen begint te van, niet mogen het weg. Ja, dat is gewoon een beperkte tijd.
Het is, maar ik zeg het van tevoren, weet je. Je bent welkom van 5 tot 8 en dan hebben wij ook ons eigen ding.
Ja. Jij bent ook enorm met leiderschap en empowerment bezig. Is het nou zo dat leiders worden geboren? Is dat nou fact of fiction? Neetje of neurtje?
Ik heb geen idee. Ja, oké, dat klinkt misschien wel heel... dat klinkt zo leuk. Je moet wel iets goeds erover zeggen. Ik geloof dat... En ik ben nu bezig met een traject voor een organisatie over leiderschap. En het zijn overigens allemaal mannen. Dat vind ik dan helemaal geweldig. Maar het komt... ik kom uit Zuid-Afrika. Ik ben Zuid-Afrikaans van origine. En ik kende alleen maar apartheid. Mm-hmm. En toen op mijn 22e... voor het eerst ontdekte ik dat de wereld iets anders in elkaar zat. En ik heb natuurlijk wel ervaren wat het is om door jouw regime gezegd te worden, vanwege jouw kleur ben je minder. Vanwege jouw kleur mag je hier niet lopen. Vanwege jouw kleur moet je daar wonen. Vanwege jouw kleur ga je niet naar de beste universiteit. Oké, ik ging naar de hogeschool. Vanwege jouw kleur mag dit niet en mag dit niet. En ik was altijd gefascineerd daardoor. En ik heb gezien wat er gebeurd was in mijn gemeenschap. Mensen geloofden dit en ze gingen zich daarna gedragen. Ze werden de slachtoffers. Mm-hmm. Dus voor mij is dat echt iets wat me diep raakte, weet je wel. Ja. Want niemand kan je maken wie je niet bent. Heb ik altijd begrepen van mezelf, zo ergens in het leven. Mm-hmm. En ik geloof dat op het moment dat je weet dat je geen rechten hebt, maar alleen maar plichten of verantwoordelijkheden, mm-hmm. word je automatisch een persoonlijk leider. Of wat leidt tot een leiderschap waar je op kan teren.
Mm-hmm. En is het dan noodzakelijk dat je als gelijke door je omgeving wordt gezien? Ja, je had het dan niet, maar...
Nee, vind ik helemaal niet belangrijk. Ik denk, in ieder omgeving, community, maatschappij waar je bent, hoe mensen naar je kijken, heb je toch geen Je kan, hoe mensen naar mij kijken, kan ik niks aan doen. Maar ik weet wel hoe ik naar ze kan kijken. En weet je, dat maakt het verschil. Ja. En dat heeft te maken met dat persoonlijk leiderschap. Dat je weet dat je niks te verliezen hebt. Ik maak me niet gek. Ik ga me totaal niet hechten aan status. Of van, kijk, ik ben niet vies van geld. Maar ik ga me niet hechten aan status. Ik hoef niemand te zijn. Ik vind het geweldig als ik 's morgens wakker word en zeg tegen mijn man, ik ben gewoon een helemaal een niemand. En, maar het is niet voor mij belangrijk. Mm-hmm. Het is voor mij belangrijk om de talenten die ik heb te benutten. En dat optimaal.
Ja.
En natuurlijk wel een mooie boterham ermee te verdienen. Maar als ik op de hoek van de straat zou zitten morgen en ik heb niks, dan ben ik nog steeds degene wie ik ben.
Ja, precies. Dat is je echte rijkdom.
Yes. Ja. Yes.
Maar het is natuurlijk ook wel een manier van zien. Want dus je zegt ook, persoonlijk leiderschap heeft iedereen. Maar je moet het wel zien. Want het is ook zeker, hè, van dat je zegt van wit, zwart, of hoe je het tegenwoordig moet noemen. Ergens in een ghetto woont of zo, je moet wel sterk zijn, wil je kunnen zien dat je zelf dingen kunt veranderen.
Ja.
Ja, ja.
Nou, ik had mazzel hoor. Ik ben heel blij. Achteraf ben ik heel blij met mijn leven, wat ik daar had. Want het geeft je een hele andere perspectief. En toen ik wegging, zag ik pas wat de cadeau was, wat het mij gaf. Want het gaf mij de mogelijkheid om diep dankbaar te zijn. Maar nu moest ik wel iets gaan veranderen. Want ik was wel uit de oerwoud, maar de oerwoud was niet helemaal uit mij.
Mm-hmm. Merk je dat nog steeds?
Nee, totaal niet.
Het is helemaal weg.
Ja, maar het is ook.
Want je hebt echt nog apartheid nog meegemaakt.
Ja, hè? Ik ben gewoon geboren in apartheid. Ik ben op school gegaan in apartheid. Ik heb niets anders meegemaakt dan apartheid, zeg maar.
Het lijkt me echt zo gek. Als je niet beter weet, dan is het gewoon zo.
Ja.
Hoewel het nog volgens mij nog steeds ook bestaat, ook in Nederland.
Nou, ja, daar heb ik echt een mening over. Maar wat ik wel belangrijk vind is, het bestaat nog steeds. Want het bestaat nog steeds in de harten van mensen. Weet je wat je weet? Je kan wel rancuneus zijn over dingen. En ik denk heel veel mensen hebben nog steeds heel veel haat. Mm-hmm. En dat kunnen ze niet loslaten. Maar je hebt niemand anders dan jezelf daarmee, weet je?
Ja,
denkt
je op.
Je denkt wel dat de ander de gifbeker drinkt, maar jij drinkt die gifbeker zelf, iedere dag opnieuw. Mm-hmm. Dus laat die maar gewoon, vergeef de ander maar. Dan is de gifbeker ook niet van jou, maar ook niet van hem.
Ja, precies. Het maakt je kapot van binnen uiteindelijk.
Ja, man.
Ja. Goh, heftig. Dat is het leven, hè?
Ja.
Ik hoorde je net ook zeggen, mannen, leuk, je hebt een leuke klus waar je mannen helpt met leiderschap. Is het nou ook zo dat mannen gewoon beter zijn in leiderschap, denk je? Of?
Twee gedachtegangen daarover. Mannen hebben meer rolmodellen, waarbij zij van nature meer een soort gevoel hebben van they've got my back. En het is oké, het wordt geaccepteerd, ook al roep ik de domste dingen, want dat denken ze ook niet, roepen maar wat. Is het oké? Want ze worden al gewaardeerd op een andere manier. Dus dat is sociaal, wordt dat geaccepteerd. Mm-hmm. Weet je wel? Als een man een domme vraag stelt, uiteraard domme vragen bestaan niet, dan is het beter geaccepteerd dan als een vrouw een domme vraag stelt.
Yeah.
En het is niet omdat hij slimmer is, het heeft te maken met alle mannen in de zaal knikken ja. Want ze steunen hem, ze begrijpen mm-hmm. hem, het is wie zij zijn, want ze kunnen net zo goed domme vragen stellen. En, moet ik even de vraag nog één keer.
Zijn mannen beter in leiderschap?
Oh. Ja. En mannen hebben van nature, vooral in een land als Nederland, door de eeuwen heen hebben zij heel veel. We hebben een cultuur waar de man altijd leiding heeft genomen. En kijk, vergeet niet, hè, in de Eerste en Tweede Wereldoorlog was Nederland neutraal. Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar die mannen hoefden dus niet de oorlog in. En de vrouwen hoefden niet de regie te nemen. In Frankrijk heb je een ander verhaal. Die mannen moesten de oorlogspad op en die vrouwen moesten de regie nemen. En hier hebben we dat niet gehad. Dus de man is altijd op de troon blijven zitten. En aan de andere kant vind ik ook dat de persoonlijkheid, dat testosteron van mannen, zorgt er wel voor dat hij van nature, hij roept, wij gaan. Mm-hmm. Weet je, een vrouw roept wij gaan, dan twijfelt ze nog een beetje van, gaan we echt? En dat is het verschil.
Ja, of oh, iemand volgt me echt.
Oh,
ja.
Oh, en wat en denk je erom, jij moet er mooi naar uitzien. Dus vrouwen zijn kritischer. En mannen, daarom kunnen mannen progressie maken in de business, want ze zijn minder kritisch naar elkaar toe. Ja. Vrouwen zijn heel kritisch naar elkaar toe. Dus het is ook natuurlijk wel dat gedeelte aan de buitenkant, maar het is ook de gedeelte aan de binnenkant.
En is er dan ook iets van wat de ouders die dochters hebben en ze opvoeden, kunnen ze daar ook iets in doen om ze uiteindelijk te empoweren later dat ze ook leiders kunnen zijn? Als ze dat willen.
Dan is de vraag natuurlijk, wat is de definitie van een leider? Ik merk, ik run de catering in mijn bedrijf, in mijn huishouding. Ik kook sneller dan mijn man, weet je. En ik vind koken ook nog eens leuk. En ik kan dingen fixen. Mm-hmm. Maar hij heeft andere kwaliteiten. En samen zijn we één, roepen we dan. En ik denk dat je dochters vooral moet laten zien dat die natuurlijke eigenschappen die ze hebben, fantastisch zijn. Ook al zijn het enorme, ik maak me druk, ik zorg hiervoor en doe dat. Laat het daarin floreren, weet je. De rest is bijzaak. Dat komt wel vanzelf. Maar als de basis maar goed is. Mijn meisjes zijn echt meisjes. Mijn dochter is een tut, weet je. Mm-hmm. Die winkelt graag en de haartjes moet goed zitten.
Dat zat er al gewoon in.
Ja, mm-hmm. En dat vind ik fantastisch. En ik wil haar daarin bevestigen. En ik wil niet dat zij dingen gaan doen waar zij... weet je, commercie is voor haar niks. Ze vindt het al een ramp om op de zaak te komen. Oh, nee, oh, ik heb gribbels ervan. Nou, prima.
Hoe oud is ze?
14.
14, oh ja, het zijn. Ja.
Ik wil vooral dat zij floreert in de dingen die zij belangrijk vindt als vrouw zijnde. En later komt de rest wel. Mm-hmm. The big bad world out there, hij komt vanzelf.
Ja, hij probeert haar in de zelfvertrouwen...
In de basis goed neer te
vestigen. Ja. Yes.
En als je in de basis goed heel veel liefde en knuffeltjes krijgt en natuurlijk af en toe een tik en draai in de oren, want oh! Dan kan ze beter het leven aan, weet je wel. Mm-hmm. Despite what comes.
Ja, ja en dat tenminste, ik kom dat ook wel tegen bij vrouwelijke klanten. Ja, dat ze vaak toch een gebrek aan zelfvertrouwen hebben en dat laat zich in verschillende vormen zien. Oeh. Uiteindelijk komt het, ja.
Nou, ik bijvoorbeeld, mijn dochter van 14, mijn andere dochter heeft een bedrijf, ze heeft een subschool in Apeldoorn. En haar business loopt helemaal uit de hand. Dus ze heeft gewoon veel te veel klanten. Dus ik vroeg aan Sky van 14, ik zei Sky, Chemin heeft een mede-instructrice nodig. Zou jij de opleiding willen volgen? Die kind is 14. Ze wordt de jongste sub-instructrice van Nederland. Nou, en tegelijkertijd...
Oh, van suppen?
Ja, van suppen. Ah, ja. En tegelijkertijd... zei haar zus tegen haar, oh vergeet niet, haal alsjeblieft je internationale diploma, want waarschijnlijk gaan we naar het buitenland om les te geven. Nou, zeker. Dat vind ik, als je dat soort dingen gaat doen,
ja.
Haar zelfvertrouwen groeit giga.
Geweldig.
En dat, want ik zie het ook bij mijn klanten, weet je, die zelfvertrouwen die is ergens onder de stoel, onder de schoenen zelfs. Mm-hmm. Maar het komt omdat ze nooit, je moet wel leiderschap durft te nemen.
Ja.
Weet je, en nu is nu 14 en nu heeft ze een club van mensen tussen de 20 en 60. En ze heeft de mensen op het water, 20 mensen, en ze geeft instructies en les.
Oh, geweldig. Nou, dan weet je dat je het goed gedaan hebt.
Maar dan zelfvertrouwen, of dat, weet je, dat gevoel van, ik kan het wel fixen en handelen, maar die verantwoordelijkheid ook, hè?
Ik heb het zelf onder controle, ik kan het zelf veranderen. En je zoon, die voedt je op dezelfde manier op? Ook met vanuit die basis van...
Ja, alleen hij is wel... of hij lijkt op mij, of hij lijkt op zijn vader. Ik weet nog niet precies. Maar misschien lijkt hij heel veel op zichzelf. Hij is wel een kerel, zeg maar. Hij is wel een kerel met een... yes, is wel een kereltje. Dus maar hij heeft ongelooflijk veel ontzag voor vrouwen. Weet je, ik merk dat ook, want...
Ja, wat wil je met zo'n moeder, toch?
Nee, ik zeg altijd, wat voor moeder dan?
Ja, nee, een sterke moeder, ja.
Ja, maar hij kan me heel goed, hij heeft wel iets geleerd, hij kan heel goed beargumenteren. En dan ben ik wel heel trots op hem, want mam, dat klinkt wel leuk wat je zegt. Maar mam, even dit. Dat vind ik stoer.
Hij kijkt daar doorheen, ja. Dus ja, ieder kind is natuurlijk anders, maar het is geen onderscheid van... mannen of vrouw in de opvoeding?
Dat koken, dat merk je. Of dat bakken, de meisjes bakken. En hij... Nou, mam, ik ben een eter. Weet je, en ik heb daar lang over nagedacht. Moet ik nou de jongens leren water te koken of een eten koken? Nou, forget it. Ik zei, John, zorg voor één ding. Als je ooit een vrouw treft, ze moet wel meestelijk kunnen koken. Zeg dat vanaf dag één, want anders gaat het niet goed.
Zo, dan zijn we weer 100 jaar terug.
Nee, het komt omdat, kijk, als hij het niet wil, dan moet hij wel iemand complimenterend vinden aan hem. Of hij moet het zelf leren.
Of hij moet het zelf leren.
Dus nu heeft
of
hij een vriendin.
Of heel veel catering. Of laat hij bezorgen.
Nee, maar nu heeft hij een vriendin en samen doen ze koken.
Oh, kijk, ze dat zijn is ook, leuk. Ja.
Dus ik zei, oh, je mag ook komen, weet je, met mij komen.
Ja, ik zie omdraaid heel veel mannen die thuis koken en de vrouw kookt dan helemaal niet. Dat zie ik heel veel om me heen.
Ja, heb ik heel veel jaren gehad, want Richard was huisman en ik werkte. Maar uiteindelijk, na een paar jaar, zei hij, ik vind het niet gelukkig van. En ik zei, ik vind het juist heel ontspannend. Dus, maar goed, wij zijn corporate en we hebben hem verlaten. Richard ook, weet je. En dus nu om 4 uur nog ik met mijn leven op werk. En dan ga ik heerlijk kokkerellen. Dat geeft mij ook zo'n rustmoment.
Ja, dat herken ik wel. Nou, gaan we weer terug vanuit de keuken naar de business.
Oh ja, maar daar gebeurt heel veel business in de keuken, hoor.
Ja, ja, zeker. Ja. De liefde voor de klant gaat door de maag of zo. Over klanten gesproken, van hoe krijg je altijd een ja op een opdracht?
Oh, dat is leuk. Zo heet mijn boek wat ik schrijf, zo hoor je altijd ja. Ik heb daar natuurlijk wel de principes van. Ja, moet ik wel heel goed kijken. Hij heeft mij zo. Ik heb zijn werk altijd heel mooi gevonden. Dat is een Amerikaan, hij is een onderzoeker. En hij liet altijd zien hoe je ja kon horen. Mm-hmm. En wat mij dan verbaasde is, als het al uitgevonden was, waarom deden wij nooit wat ermee? Dus dat heb ik verwerkt in mijn boekje. Zo hoor je, pardon, altijd ja. En ik denk dat het te maken heeft met een, weet je, als mijn klant, als ik ergens naartoe ga, dan weet de klant, ik ga geen tapijten verkopen. En hij weet natuurlijk wel, ik heb sommige klanten die zeggen, Lucinda, heb je iets leuks om te verkopen aan mij? Maar dan heeft het heel veel te maken met jouw persoonlijkheid. En heeft heel veel te maken met wat je kon brengen. Mm-hmm. Weet je, ik weet nog, op een gegeven moment had ik, mijn begin van mijn bedrijf, dat is een ander bedrijf, had ik insourcing gedaan van sales. En een jaar later was ik had personeel, dat viel me niet zo goed, zeg maar. Dus een jaar later ging ik naar het bedrijf toe en ik zei, nou weet je, jullie hebben geoutsourced, maar we gaan insourcen. Omdat het beter is voor de waarde van je organisatie.
En wat bedoel je dan met insourcen? Dat je dan salesmensen in
dat je salesmensen. Ik had salesmensen, zeg maar, 5 dames. Mm-hmm. En ik had vanuit mijn voorgaande bedrijf weet ik dat je bestaande klanten. Daar zit altijd wel 60% omzet nog in je bestaande klanten. Want wij bouwen bestaande klanten niet voldoende uit.
Mm-hmm.
En,
oh, zo, ja.
En het is ingewikkeld om een nieuwe klant bij te halen. Dus waarom zou je nieuw business gaan aanboren? Je kan net zo goed bestaande business veel beter uitbouwen. En dat heb ik uitgelegd aan die organisatie. En een jaar later, in eerste instantie was het, ik heb ze overtuigd van de outsourcing naar mijn bedrijf toe. Maar ik was het zat. En toen ging ik, weet je, de kapitaal moet je bewaren in je eigen bedrijf. Laat maar jouw mensen opleiden.
Oh, ja.
Dat leek me veel beter.
Ja.
Maar het is maar net hoe je iets brengt. Enthousiasme is heel belangrijk bij ondernemerschap. Je moet wel enthousiast zijn en weet je, ik verkoop altijd dingen die ik nog niet heb. Want als ik niet genoeg klanten krijg daarvoor, dan ga ik ook niet meer door. Mm-hmm. Dus ik moet wel met volledig enthousiasme een product of een dienst of iets dergelijks verkopen. En dan pas ga ik bouwen. Ik heb wel een beeld en dan pas ga ik bouwen. En dat ja horen is persoonlijk. Het is, en ook je track record, maar vooral je imago. Ik weet nog toen de VN naar mij vroeg, wil je een artikel schrijven over het glazen plafond? Die artikel heb ik gestuurd naar al mijn klanten toe. En die waren zo blij. Dat was geweldig. Oh, dan willen we ook zo'n traject bij jou. Weet je? Dus dat imago is wel erg belangrijk. En ja, de VN, iedereen denkt dat het helemaal fantastisch is natuurlijk. Dus ik vind het niet zo belangrijk, maar voor het beeld van mensen. Je moet wel de juiste
branding. Ja. Dus weer, eigenlijk weer jezelf in de etalage
zetten. Van de Zara zetten. Ik zie de poppen staan.
Ja.
Dus, en ik heb natuurlijk wel een hele beschrijving. Maar het was eigenlijk mijn persoonlijke ervaring van hoe ik al die jaren dat ja heb gekregen. Het heeft te maken met je houding, met je attitude, met hoe je het presenteert, met wie je... Weet je, ik heb altijd gezegd, ik heb niks met medewerkers. Het is ook zo, ik heb helemaal niks met medewerkers. Ik moet gewoon bij directie zijn. En ik weet nog dat ik dat op Twitter zette. En iedereen, er waren een paar mensen die zeggen, nou, hoe kan je zoiets zeggen? Ik zeg, omdat ik in ieder geval eerlijk ben naar mezelf toe. Weet je, en als je, dat is een punchline natuurlijk. Maar het is wel zo. En vervolgens heb ik nog nooit met een medewerker gewerkt.
Ja, dat je het gewoon zo bepaalt dat dat jouw manier van, van werken is. En wat, zeg maar, je zichtbaar maken en met leads en klanten in contact komen, dat kunnen de meeste mensen nog wel. Maar dan komt het moment van een prijs vragen of de deal closen. Heb je daar nog... Zijn er bepaalde vragen die je kunt stellen of bepaalde acties die je kunt ondernemen?
Nou, het is vooral... de grootste handicap ligt niet bij de klant. Want we hebben nu meer geld en verstand. Weet je, bedrijven hebben meer geld en verstand. Ik weet nog in 2008, toen ik toen werkte ik nog voor mijn werkgever en toen nam ik ontslag. En toen zeiden ze, we hebben zoveel geld en nu hebben we nog meer geld. Dus we hebben meer geld dan verstand en al wat ik moet hebben is de verstand om het geld te krijgen. Bij organisaties. Dus ik moet waarde toevoegen. En eigenlijk verkoop ik niks. Hè. Ik wil graag partnerschappen met mensen hebben. En ik moest erover nadenken. Want bijvoorbeeld mijn meubels die ik hier op de zaak heb. Ik heb een partnerschap met Sofa Company. En de Sofa Company leveren mijn meubels. Mm-hmm. En natuurlijk noem ik ze in mijn Insta en mijn LinkedIn. Maar ik vind het wel fantastisch. Maar ik vind het ook oprecht een fantastisch bedrijf. En mijn boek Lefwijf wordt dan ook daar in ontvangst genomen. En ik speel ze in de kijker. Mm-hmm. Maar zij doen ook iets wat ik nodig heb. En op die manier bouw ik in een relatie. En ik weet op het moment dat ze een spreker nodig hebben. Of dat ik kom met een traject of een voorstel. Yeah. Dan is de weg al gebaand.
Ja. Omdat je al het partnerschap en elkaar vertrouwt en elkaar kent.
En dat is wat ik ook doe, want ik ben momenteel bezig met Mercedes. Pas vorig jaar ook al, maar haakte ergens af. Als partner voor Lefwijf. En voor mij is het lange adem, want ik weet wat ik wil. Mm-hmm. En nu is de vraag, willen ze ook meewerken daarin?
Ja.
En weet je, ik weet ook op het moment dat ik dan zeg van, maar weet je... dit is eigenlijk wat ik doe. Ik wil toch wel serieus met jullie over praten, over de business. Dan is het niet meer van, je komt er op de dak. Dus dat doe ik eigenlijk wel met al mijn klanten. Ja. Mijn zakelijke klanten. En heel veel van mijn klanten zijn natuurlijk ook onderneemsters. Mm-hmm. En datzelfde, je bouwt een relatie.
Ja, dus gaat voor relaties bouwen is eigenlijk het belangrijkste. En dan langere termijn, dat ik moet nu snel een deal hebben.
Ja. Ja.
En zeg je ook wel eens nee tegen klanten?
Absoluut.
Dat je daar geen zin in hebt? Of
ja, geen zin. Ik wil wel... ik denk dat het goed is. Dat zeg ik ook in mijn boek. Hè. Ik denk dat het sowieso goed is voor jouw zelfvertrouwen om af en toe nee te zeggen. Eén keer per jaar zeg ik per definitie nee. Mm-hmm. Tegen iets wat ik heel graag wil. Omdat het goed is om nee te zeggen. En ik heb het laatst gehad met mijn klant ook. Die ik al 10 jaar voor werk. Dat ga ik niet doen. Dus tegen dit ruist in tegen mijn principes. En... Nee, ga ik niet doen. Dus dat is het. Het is goed om het 1 keer per jaar per definitie te zeggen. Mm-hmm. En het moet wel passen bij mijn principes.
Ja.
Want ik moet niet te ver verwijderd gaan van mezelf, weet je wel.
Nee, dat brengt je uiteindelijk toch ook niks. En ook voor die klant niet uiteindelijk, hè?
Ja.
En zijn er nou echt hele, hè, van even omdraaien, zijn er nou ook echt hele stomme dingen die je kunt doen dat je gegarandeerd een nee krijgt?
Oh, zeker.
Op je opdracht.
Oh, zeker. Maar ik, weet je...
Vanuit dat je van fouten kunt leren.
Ja, alleen maar. Mm-hmm. Kijk, fouten zijn absoluut noodzakelijk. En ik geloof dat je een soort buffer aan fouten op moet bouwen om een keer iets goeds te doen. Ik was helemaal gek, was echt zo. Jeetje, wat?
Of heb je nog leuke anekdotes, de grootste flaters van Lucinda?
Oh, kijk, dit vraag ik altijd in mijn podcast, maar nu moet ik wel ons doen.
Oh,
een flater. Ik denk soms ook dat ik met complete enthousiasme ergens inga en ik neem 7 boeken mee, weet je, als complete stapel. En ik ben er helemaal klaar voor. En dan zit ik daar en dan denk ik, oh, dit is zo niet mijn persoon, weet je. Want eigenlijk gaat het nooit zozeer om de opdracht zelf. Maar het gaat vaak om bij bedrijven, Ik moet wel een match hebben, weet je. Mm-hmm. Want kijk, ik ben best wel outspoken. Ik heb ook wel eens gehad dat ik binnenkwam bij een bedrijf en die man zei, leuk hoor, je filmpje op YouTube. En ik dacht, oh my goodness, welke filmpje op YouTube ga ik nu verwijderen, zeg maar. Want ik vind je ook niet zo leuk. Ja, daar kan ik wel een beetje om lachen. Ik dacht, oh, Lucinda, wat heb je nou gedaan? Nou, dat. En ja, nee. Weet je, ik heb een keer gesproken, jaren geleden, op, ik haat het woord, op de Fuck Up Nights in Utrecht. En zelfs dat deed ik slecht. Dus het was, ik wilde vertellen, ik heb een boek uitgebracht. Het ging niet zo goed met het boek en ik heb het allemaal zelf in moeten kopen. Maar uiteindelijk, kijk, ik ben ondernemer. Dus voor mij is, daar is geen bad story, want ik ga hem draaien, weet je wel.
Mm-hmm. Ik moet niet te negatief zijn.
Nee, en licht. Ja. Dus ja, dat, ik zou het graag willen zeggen van wat een ellende, maar ik moet daar toch wat van maken. Mm-hmm. En ik ga er wat van maken, want ik lig op bed en dan denk ik, hoe gaan we dit fixen, weet je wel.
Ja. Oh. Dat is ook wel een leuke uitdaging, toch?
Ja. En dat vind ik echt leuk. En, maar ik merk wel, het is mooi als, weet je, ik denk, ik doe eigenlijk nooit zaken met bedrijven, dus altijd met mensen.
Ja, blijf mensenwerk, dat is natuurlijk personal branding.
Ja, en een brand is compleet. Kijk, het is niet alleen leuk, dat zeg ik ook altijd. Want ik weet nog dat mijn sprekersbureau mij belde en zei, weet je wat is Lucinda? Leuk dat je zo'n leuke brand bent, maar mensen willen echt alleen maar iemand met kennis op één thema. Mm-hmm. En ik dacht, maar ik vind het leuke dingen. Ik vind het best wel zo een aantal dingen vind ik leuk.
Ja, zo'n one issue.
En toen dacht ik, ik schrijf een boek erover, 26 pagina's. Het heet Ultra Niche, waarbij ik toen dacht van, interesting. Dus je moet jezelf eigenlijk wel eten leren op één thema. En daarachter de schermen kan je van alles doen.
Ja, oké, dat is ook wel een hele goede tip. Ja, want als ondernemer ben je geneigd om juist te laten zien wat je allemaal wel niet kunt. Dat is wel eigenlijk, je zit in je nature eigenlijk. Oh, dat is wel een hele goede, ja. Tot slot, dit is wel een hele moeilijke hoor. hoe ziet er de ideale wereld er voor jou uit over 25 jaar op het gebied van empowerment en leiderschap? En ook vrouwen. Ja, ik dacht een beetje van, niet de eerste de beste van Martin Luther King, I have a dream. Yes. Heb jij die?
Nee, ik maak mij daar geen illusies in. Ik denk dat iedere generatie, niet eens in de generatie, iedere vrouw moet haar eigen weg gaan. En ik denk als, kijk, ik heb natuurlijk wel eens gehad dat mensen tegen mij zeiden, en Lucinda, ik, dat moest ik gisteren ook nog aan denken, ik ga naar de commissie van dit en dat, want mijn mannelijke collega die precies hetzelfde werk doet als wat ik doe, verdient 1000 meer. En ik zei, oké, dat is interessant, maar wat verdien je eigenlijk? Dat hij 1000 meer verdient, valt het op? Nou, hij verdiende 7 en zij verdiende 6. Ik zei, oké, nou even de vraag, hè. Ben jij er content mee? Je moet pick your battles, weet je. Ben jij content met 6000 of ben je ongelukkiger dat hij 7 heeft?
Mm-hmm.
Je moet ook wel
alle invalshoek.
Precies, ja. Je moet ook wel helder hebben wat je battles zijn. Want als jij, weet je, misschien, jij weet niet hoe zijn leven in elkaar steekt. En laat hem met rust, maar gaan bouwen aan jezelf.
Ja.
Want alle energie wat je aan hem besteedt, verlies je bij jezelf.
Ja, dat is een eye-opener. Ja.
Ga meer bouwen, zorg ervoor dat je niet bij de 7 komt. Want ik heb wel een hele leuke one-liner. En dat is, vrouwen die beter dan mannen willen zijn, hebben geen ambitie. Weet je? Of vrouwen die gelijk willen zijn dan mannen, hebben geen ambitie. Ga eens je eigen ding doen. Ga eens jouw talenten uitbouwen.
Focus op jezelf.
Yes. Ja. Mm-hmm. En ik heb zo'n hele mooie poster die te pas en te onpas deel op mijn social. En dat is, there is no comparison. Zorg ervoor dat je los van de ander jouw ding doet.
Mm-hmm.
Jouw talent ontplooien. Jouw wegloop.
Ja.
Dat is waar je energie in moet stoppen.
Ja, helemaal eens. Ja.
Ben ik aan me druk maken over de ander, zeg?
Ja, precies. Ja.
Alleen
ik denk ook van, ik doe ook mijn eigen ding. Van altijd van het plafond en het focus inderdaad op jezelf.
Ja.
En mannen zijn ook gewoon hartstikke leuk, toch? Om mee samen te werken.
Easy peasy.
Ja, dus, precies. Nou.
En die nemen aan wat je zegt. En vrouwen gaan altijd zeggen, ik ga het eens voelen. Dan denk je, wow, dit is zo subjectief.
wij gaan niet samen voelen, Dien. Ja. Dat is het, een subjectieve. Maar goed, maar ik, aan de andere kant, ik vind haar fantastisch. Want zij heeft 7 lagen. Mannen hebben er hoogstens 2. En ze hebben een nothing box, wat ook zo geweldig is.
Wat is dat, een nothing box?
De nothing box is, mannen zijn in staat om nergens aan te denken.
Oh, daar heb ik ooit een filmpje op YouTube over gezien. Ja,
nothing box. We hebben een nothing box. Want als ik soms mijn man vraag, Richard, wat denk je nou? Helemaal niks. Nou, dat hebben vrouwen niet. Dus wij zijn gewoon differently wired. Mm-hmm. En accepteer dat. En geniet ervan.
Ja, en omarmen elkaars verschillen. Ja, juist. Ja,
We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
Ja, zeker. Nou, dat lijkt mij een hele mooie afsluiter. Heb jij het idee dat je alles hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
Volgens mij weet je alles van
Volgens mij ook, ja.
Echt, dat is niets wat ik verborgen heb gehouden. Ik rijd Mercedes. Dat is gewoon een auto wat ik vind passen bij mij. Weet je, ik zie de blaadje hier achter mij. En
zit op een sofabank, van Bank van Sofa Tel.
Van Sofa Company. Ja, zit hier. Ja, dat is echt leuk. Ja. Is echt leuk. En nee, ook al, weet je, heel veel vrouwen hebben last van, tenminste, ik had dat wel. Ik had het wel, dat ik dacht, oh, maar er zijn nog zoveel. Er zijn nog zoveel dat die dit doet. Mm-hmm. Maar dat boeit helemaal niet, want jij bent anders.
Ja, je doet het op je eigen manier. Ik zie ook niet, het bestaat volgens mij ook geen concurrentie. Nee, daarom.
Ja. Ja, en dan wordt het pas leuk om te ondernemen.
Ja, hartstikke. Ja.
Nou, ken je mij.
Ja, Lassie, ik vind het heel leuk om jou te leren kennen. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel, Lassina.
Dank je, jij bedankt. Want weet je, ik weet het, ik zit altijd aan jouw kant. En dan denk ik, oh, shitje. Ja. Dan zit ik aan de andere kant. Ja, fantastisch.